Wat onderwees Jezus over de hel? Indien uw oog u tot zonde zou verleiden, zei Jezus, ruk het uit. Het is beter dat gij met één oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Markus 9, vers 47 en 48, volgens de NBG-vertaling van 1951. Een andere keer sprak Jezus over een oordeelsperiode, waarin hij tegen de goddelozen zou zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Hij zei ook: dezen zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Matteüs 25, vers 41 en 46, volgens de NBG-vertaling van 1951. Op het eerste gezicht lijken de bovenstaande woorden van Jezus misschien de leer van het helfuur te ondersteunen. Maar Jezus zal beslist niet de bedoeling hebben gehad Gods woord tegen te spreken, dat duidelijk zegt: de doden weten niets. Prediker 9, vers 5, volgens de Nieuwe Bijbelvertaling. Waarop doelde Jezus dan toen hij sprak over in de hel geworpen worden? Is het eeuwige vuur waarvoor Jezus waarschuwde letterlijk of symbolisch? In welke zin gaan de goddelozen heen naar de eeuwige straf? Laten we deze vragen één voor één onder de loep nemen. Waarop doelde Jezus toen hij sprak over in de hel geworpen worden? Het oorspronkelijke Griekse woord dat in Markus 9, vers 47 met hel is vertaald, is geenna. Dit woord is afkomstig van het Hebreeuwse gehinnom, dat dal van Hinnom betekent. Dit dal lag net buiten het oude Jeruzalem. In de tijd van de Israëlitische koningen werden daar kinderoffers gebracht, een walgelijke praktijk die door God werd veroordeeld. God zei dat hij degenen die zo'n daad van valse aanbidding bedreven zou terechtstellen. Het dal van Hinnom zou dan het dal van de slachting worden genoemd, waar de lijken van dit volk onbegraven zouden liggen. Jeremia 7, vers 30 tot 34, volgens de Willibrord-vertaling. Zo voorzei Jehovah dat het dal van Hinnom een plaats voor massale lijkopruiming zou worden, niet een plaats waar slachtoffers in levende lijven gepijnigd zouden worden. In Jezus' tijd gebruikten de inwoners van Jeruzalem het dal van Hinnom als vuilstortplaats. Ze gooiden de lijken van sommige verachtelijke misdadigers op deze vuilnisbelt en hielden er constant een vuur brandende om zich van het afval en de karkassen te ontdoen. Toen Jezus over de nooit stervende wormen en het onuitblusbare vuur sprak, zinspeelde die kennelijk op Jesaja 66, vers 24. Jesaja zegt over de lijken van de mensen die tegen God in opstand zijn gekomen: hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgaan, volgens de Willibrord-vertaling. Jezus en zijn toehoorders wisten dat die woorden in Jesaja doelden op de behandeling van de lijken van mensen die geen begrafenis verdienden. Jezus gebruikte het dal van Hinnom of Gehenna als een passend symbool van de dood zonder hoop op een opstanding. Hij maakte dit duidelijk toen hij waarschuwde dat God in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Matteüs 10, vers 28, volgens de Nieuwe Bijbelvertaling. Gehenna is een symbool van eeuwige dood, niet van eeuwige pijniging. Is het eeuwige vuur waarvoor Jezus waarschuwde letterlijk of symbolisch? Merk op dat het eeuwige vuur waarover Jezus in Matteüs 25, vers 41 sprak, voor de duivel en zijn engelen bereid is. Denkt u dat geestelijke schepselen in letterlijk vuur kunnen verbranden? Of gebruikte Jezus de term vuur symbolisch? De schapen en de bokken in dezelfde toespraak zijn beslist niet letterlijk. Jezus gebruikte beeldspraak en doelde op twee soorten mensen. In het eeuwige vuur waarover Jezus sprak, worden de goddelozen in figuurlijke zin volledig verbrand. Het volgende is aanvullend materiaal. Wat is de poel van vuur? Openbaring 20 vers 10 zegt dat de duivel in de poel van vuur geworpen zal worden en dag en nacht in alle eeuwigheid gepijnigd zal worden, volgens de Statenvertaling. Als de duivel in alle eeuwigheid gepijnigd zal worden, zou God hem in leven moeten houden. Maar de Bijbel zegt dat God de Satan zal verpletteren. De symbolische poel van vuur stelt de tweede dood voor. Openbaring 21, vers 8. Dat is niet de dood die als eerste in de Bijbel wordt genoemd. De dood die het gevolg is van Adams zonde en waaruit een opstanding mogelijk is. De Bijbel zegt niet dat de poel van vuur degenen die zich erin bevinden zal vrijlaten, en daarom moet de tweede dood een ander soort dood betekenen. Een dood waaruit geen terugkeer mogelijk is. In welke zin worden degenen die zich in de poel van vuur bevinden eeuwig gepijnigd? Soms kan pijniging van toepassing zijn op vrijheidsbeperking. Toen Jezus eens een confrontatie met de demonen had, riepen ze: "Zijt gij hier gekomen om ons te pijnigen, op te sluiten in de afgrond, voor de tijd?" Matteüs 8, vers 29. Evenzo zullen alle die zich in de poel bevinden de pijniging van eeuwige vrijheidsbeperking, de tweede dood, ondergaan. We vervolgen nu het eigenlijke materiaal. In welke zin gaan de goddelozen heen naar de eeuwige straf? Hoewel de meeste vertalingen in Matteüs 25, vers 46 het woord straf gebruiken, is de grondbetekenis van het Griekse woord kolasin het beteugelen van de groei van bomen, het afsnoeien of afsnijden van overbodige takken. De met schapen te vergelijken mensen ontvangen dus eeuwig leven, en de onberouwvolle, met bokken te vergelijken mensen krijgen een eeuwige straf, doordat ze voor altijd van het leven worden afgesneden. Wat denkt u? Jezus heeft nooit onderwezen dat mensen een onsterfelijke ziel hebben. Maar hij gaf wel vaak onderwijs over de opstanding uit de dood. Waarom zou Jezus zeggen dat de doden een opstanding krijgen als hij geloofde dat hun ziel niet gestorven was? Jezus onderwees niet dat God de goddelozen voor eeuwig boosaardig zou pijnigen. Hij zei juist: "Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben." Johannes 3, vers 16, volgens de Statenvertaling. Jezus geeft hiermee te kennen dat degenen die niet in hem geloofden, zouden sterven. Als hij echt bedoelde dat ze altijd zouden blijven leven, leidend in een vurige hel, zou hij dat dan niet gezegd hebben? De leer dat de hel een plaats van pijniging is, is niet op de Bijbel gebaseerd. Het is een heidens denkbeeld dat doorgaat voor een christelijke leer. Het volgende is aanvullend materiaal. Een beknopte geschiedenis van de hel. Geworteld in heidense denkbeelden. De oude Egyptenaren geloofden in een vurige hel. Het boek van Amtuat, dat uit 1375 voor de gewone tijdrekening dateert, spreekt over personen die voorover in de kuilen van vuur geworpen zullen worden en daaruit niet zullen ontkomen en niet in staat zullen zijn de vlammen te ontvluchten. De Griekse filosoof Plutarchus, die leefde van circa 46 tot 120 van de gewone tijdrekening, schreef over degenen die zich in de wereld beneden bevinden: "Ze hieven een jammerklacht aan terwijl ze vreselijke pijnigingen en vernederende en ondraaglijke kastijdingen ondergingen." Sekten van het judaïsme beïnvloed. Volgens de geschiedschrijver Josephus, die leefde van 37 tot circa 100 van de gewone tijdrekening, geloofden de Essenen, een Joodse sekte, dat de ziel onsterfelijk en onvergankelijk is. Hij voegde eraan toe: "De Essenen zijn het eens met de leer die de zonen van Griekenland onderrichten. Slechte zielen gaan volgens hen naar een donkere en koude grot, een oord vol straffen die nooit eindigen." Opgenomen in het christendom. In de tweede eeuw van de gewone tijdrekening verklaarde het apocryfe boek Apocalyps van Petrus over de goddelozen: "Er is een onuitblusbaar vuur voor hen bereid." En ook: "Israël, de engel der gramschap, draagt mannen en vrouwen aan die tot hun middel in brand staan en gooit hen in een duistere plaats, de hel der mensen, en een boze geest kastijdt hen." In diezelfde periode haalde de schrijver Theophilus van Antiochië een Griekse profetes aan, een van de zogenoemde Sibyllen, die de straffen van de goddelozen voorzei: "Op u zal brandend vuur komen, en u zult elke dag in vlammen branden." Over deze woorden zegt Theophilus dat ze waar en nuttig en rechtvaardig en heilzaam voor alle mensen zijn. hellevuur in middeleeuwen gebruikt om geweld te rechtvaardigen. Maria de Eerste, koningin van Engeland van 1553 tot 1558, die als Bloody Mary, Maria de Bloedige, bekend staat omdat ze bijna 300 protestanten op de brandstapel heeft gebracht, zou gezegd hebben: omdat de zielen van ketters later eeuwig in de hel zullen branden, kan er niets gepaster zijn dan dat ik de goddelijke wraak navolg door hen op aarde te verbranden. Een nieuwe definitie. De afgelopen jaren hebben sommige kerkgenootschappen hun leer in verband met de hel herzien. De Commissie voor de Leer van de Anglicaanse Kerk verklaarde bijvoorbeeld in 1995: de hel is geen eeuwige pijniging, maar de definitieve en onherroepelijke keuze van een levenswijze die zo volledig en zo absoluut tegen God gekant is, dat het enige einde ervan een totaal niet zijn is. We vervolgen nu het eigenlijke materiaal. Nee, God pijnigt mensen niet eeuwig in de hel. Hoe kan de waarheid over de hel van invloed zijn op uw houding tegenover God? Einde van het artikel.